van 8 vers 1. Gaan het eerst lezen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat we hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parthen, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, ook leuke gebieden in deze tijd, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Joden en proselieten, dat zijn mensen die Jood geworden zijn, mensen uit Kreta en Arabië. Wij alle, hebben die 15 landen gehoord, 15 volken, wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar, wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend, ze zullen wel dronken zijn. Goed. Dat is het. Als titel zou ik boven deze pericoop willen zetten het geboorteverhaal van de gemeente van Jezus Christus. En het begint dan al toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Dat is mooi, hè? De Bijbel in de gewone taal, die net is uitgekomen en die je misschien ook al hebt, die zegt op het Joodse Pinksterfeest. En ik vind dat ze dat goed gezien hebben. Ze dachten, we zullen even duidelijk maken dat het niet het Pinksterfeest is van we gaan nu de doop in de Heilige Geest en de vervulling in de Heilige Geest krijgen. Maar ze zijn bij elkaar op het Joodse Pinksterfeest. Ja, dat is het. Goed. Als de Pinksterdag, dus het Pinksterfeest, aanbreekt. En dan snap je, het gaat over het Joodse Pinksterfeest. Van oorsprong is dat een oogstfeest. Het zaad ontkiemt, ik zeg het kort, en het groeit uit tot de volle vrucht. En dan gaan ze oogsten. De vruchten van hun land. De vruchten van het land dat de Heer hen heeft gegeven. En je kan dat natuurlijk gelijk naar jezelf toe halen, want anders blijf je te ver van het hele gebeuren af. Dus kostelijke vruchten in jouw leven. Oogstfeest, dat je dat viert. Dat je zegt, joh, ik sta op vanmorgen. En het is toch geweldig, want ik ga oogsten. Dan heb je niks met hem op. Toch? De gemeente van Jezus Christus komt tevoorschijn in de hemel. Dat is bezig. Mede door jou heen. En daarop wacht de landman vol geduld. Hij heeft veel meer geduld, ik zal het goed zeggen, dan ik soms. Zo. Een oogstfeest. En ik duid het gelijk naar onszelf toe. Later is het Joodse feest, het Joodse Pinksterfeest, het feest om Gods verbond te gedenken. God die Mozes niet de 10 geboden geeft, maar gewoon de 10 devarim, dus zijn 10 woorden. Weet je nog, en Mozes gaat de berg op. En hij mag die 10 woorden bij de mensen brengen. Het liefste, daar ben ik van overtuigd, het liefste in hun hart leggen. Zodat het vanuit hun hart kan gaan werken. Jezus, hij gaat ook de berg op. Hij stijgt ten hemel op om zijn leerlingen in Heilige Geest te dopen. Hij mag dus zijn leerlingen ook vandaag de dag in Heilige Geest dopen. Hij schrijft Gods woorden in hun hart. Hij schrijft, als hij de kans krijgt, Gods woorden in jouw hart. Als je de tijd voor hebt, dan kan hij zijn gang gaan. Gods geest, de woorden van God, de weg die jij mag gaan met hem, dat valt allemaal, als het goed is, samen, komt bij elkaar in mijn, in jouw leven. Als de dag van het Pinksterfeest aanbreekt, zijn zij allen bij elkaar. Zijn zij allen bij elkaar. Hoor je het goed? De huisgemeente van Jezus is bij elkaar. Voltallig. Heer, u gaat iets doen. Dat heeft hen te pakken. Dat belooft u. Wij aanbidden u, Heer. We zingen u onze lof toe. Prachtig. Maar ze zijn niet in de tempel. Toch? Nee. Dat hadden we nog, hè? Ze zitten in die bovenkamer. Ja. Op het Joodse Pinksterfeest moet je in de tempel zijn. Maar, en dat zie je nu, Jezus' leerlingen kiezen een nieuwe weg. Ze zijn allen bij elkaar. Deze 120. Straks worden er 3000 gedoopt. Ja? Dat is verderop. Deze 120 zijn allen bij elkaar. Onder leiding van 12 apostelen. Bij elkaar om het Joodse Pinksterfeest te vieren. En daarin en dan komt Jezus aanwezig. Na zijn hemelvaart, dat weet je, hebben we gehad, komt hij aanwezig in Heilige Geest. Gods heil, Gods leven, krijgen deze 120 binnen hun bereik. Vind je niet prachtig? Dat is toch mooi? En dan gelijk naar jezelf toe halen. Ja? O, dus Heer, uw heil, uw leven, dat is binnen mijn bereik. Jawel, dat is niet ver, dat is nabij, zegt de Heer. Om in jouw leven helemaal te gaan functioneren. Als jij dat wilt, als jij daar nog tijd voor hebt, ruimte voor maakt, stil bij kan worden. Zo. Prachtig, toch? Bij de leerlingen geldt het volgende. Door doop en vervulling in de Heilige Geest zijn zij, of worden zij, klinkt mooier, eerstelingen van de oogst. Er komt een gemeente, die is daar aan het ontstaan. En die komt er, zonder vlek of rimpel. Gods schepping, en dat geldt ook nu, wordt hersteld. Je kunt er van alles tegen inbrengen. Dit is wat de Heer wil. Mijn schepping herstellen en ontwikkelen. De Heer zegt, ik wil dat ik tot mijn doel kom. En echt, je kan het ontkennen, maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat de Heer betreft. En ik hoop ook, wat jou betreft, want dat heeft te maken met je geloof. Te midden van allerlei dingen waarvan je soms zou denken, nou, hallo zeg. En dat klopt ook, hallo zeg. Als je daar maar niet in wegzakt, in verdrietige dingen, in droevige dingen, in dingen die zeggen, hoe moet dat allemaal verder? Als je daar maar niet in wegzakt, want de Heer is er ook nog. Goed. Er komen dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als je dan een beetje het meegevolgd hebt, en anders zeg ik het nog een keer, alle betekenissen van het Joodse Pinksterfeest zitten ook in het nieuwe Pinksterfeest. Het gaat ook over oogst. En het gaat ook over Gods wet die in de harten van de mensen geschreven wordt. Zijn woorden, zijn gedachten, zijn plan. En dan gaat het er voor mij en voor jou dus op, dat ik Ja, heel simpel, dat is heel praktisch. Woorden in mijn hart opnemen. Dat ik mezelf met Jezus verbind. Dieper met Jezus verbind. Dat ik mezelf invoeg in zijn gemeente. Dieper invoeg in zijn gemeente. Dat ik Jezus in mijn hart laat werken. En dat ik ga oogsten in mijn leven. En ik denk, wat een feest als je dat voor ogen hebt. En dan kan je misschien dromen en dan kan je gezichten voor je zien, toch? Ja? Jongelingen zullen gezichten zien, jongelingen. Ouderen zullen dromen, dromen, ouderen. En dat heeft hiermee te maken. Nou klinkt het allemaal mooi, maar Paulus die gaat er ook een beetje, die heeft er ook een beetje iets mee dat hij denkt, ja, dit is mooi, nieuwe hemel, nieuwe aarde, maar, en dat zegt hij op een hele mooie manier. Hij zegt, ook wij zelf, wij die de geest toch als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. Zie je hoe zuchten kan werken. En dan dubbele punt, heb de vertaling denk ik gedaan, maar klopt, de verlossing van ons lichaam. En altijd hebben mensen gedacht, die Paulus die wilde van zijn lichaam af en dat hij maar in de hemel was. Maar dat is natuurlijk niet. Het is dat je geestelijk en natuurlijk lichaam helemaal vrijkomen van alles wat obsedeert, van alles wat wil fixeren, van alles wat wil knechten en op wil jagen. Zo. Dit is dus ook een onderdeel van de oogst voor mij, voor jou. Zuchten in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van je lichaam. Vrijkomen van alles wat je geestelijk en natuurlijk lichaam nog belaagt of wil knechten. Waar je nu misschien nog aan vastzit. Wie jou nu nog kleineert. Vrijkomen daarvan. Eindelijk vrij worden. En de sleutel is dat ik hiernaar verlang. Dat ik hiernaar zucht. Zo. Prachtig. Geen onverschilligheid. Geen weerspannen. We zien wel. Nee, we zien niet. We zien voor ogen wat er aan de hand is. Zo. Sorry. Ja, dat is Romeinen 8, vers 23. En het is de NBG-vertaling. Romeinen 8, vers 23 in de NBG-vertaling. Ja, goed uitvraagd, want dat was ik vergeten. We gaan door naar vers 2. Vers 2, plotseling klinkt er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag dat het huis waar ze zich bevinden geheel vult. Dus niet alleen de bovenzaal, maar het hele huis. Plotseling staat er letterlijk, geschiet er vanuit de hemel. Er geschiet iets vanuit de hemel. Dat moet te maken hebben met God. Als er uit de hemel iets geschiet. Dus dat komt vanuit Gods hemel. Waar wij in kunnen delen. Er geschiet een geluid. Dat zie je erachter staan. Gods geest komt. Dat merk je hier allereerst aan een geluid. En dan kan je afvragen, doe ik dan ook, dan kan je allerlei antwoorden opgeven. Wie hoort nou dit geluid? Of is het toch een stem? Er staat in het Grieks phone. En iedereen die een beetje taalkundig is, die snapt wel phone. Dat is geluid, fonetisch. Geluidsschrift, hoe je het spreekt, hoe je het uitspreekt. Is het toch een stem? Straks komen in ieder geval ook de tongen los. Plotseling geschiet er vanuit de hemel een geluid en gaat verder als van een hevige windvlaag. Hevige windvlaag? Storm? Dat komt toch niet van God, lijkt mij. Want bij God denk ik aan bijvoorbeeld het zachte zuizen, juist van de wind. Daar denk ik aan de avondkoelte in het paradijs. De ruach staat er. Hayom. Iedereen weet dat ruach geest betekent en joomdag, toch? Dus hij wandelt in de geest van de dag. En als je in de geest van de dag van de Heer wandelt, dan verkoelt dat hoor. Kan ik je wel vertellen. Hoe hoog de hitte ook op wil lopen. Dan verkoelt dat. Geen windvlagen of stormen in het paradijs. Wel bij Elia, maar die ziet het. Die ziet het voorbij komen. Die zegt, daar is de Heer niet in. Daar is de Heer niet in. Daar is de Heer niet in. En dan komt dat zachte suizen. En dan gaat hij erop in. Ja? Dus als er nou storm in je huis langskomt, daar is de Heer niet in. Dus jij ook niet. Goed. Dat is een leuke. Goed. Als mens, ik denk dat het goed is dat je de avondkoelte zoekt voor je leven. Het zachte suizen van de wind om Jezus te ontmoeten. Gewoon te ontmoeten voor je innerlijk. Ik weet niet wat voor projecten je allemaal nog hebt. Maar het is een prachtig project in ieder geval. Ja? Hem ontmoeten voor je innerlijk. Tot rust komen met hem. Te midden van je omstandigheden. Te midden van je verdriet. Fijn als je in je verdriet ook tot rust komt bij hem. Te midden van de windvlagen en de stormen. Heer, ik verbind mij met u. Heer, ik geef mij aan u over. Leid u mijn leven maar verder. Vervul mij maar verder van uw geest en van uw leven. Namens de Bijbel vertaalt hier dat er komt een ruisen van een geweldig gedreven ademen. Ik zal het nog een keer zeggen. Een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen. Vind ik wel mooi vertaald. Je hoort dit ruisen. Dit gedreven ademen van de Heer. En ik denk, dat is een geheim. Dat geheim mag ik meer leren kennen, mag jij meer leren kennen. Het gaat erom dat je dat geheim in je leven zoekt. En het tot je hart door laat dringen. En het de basis van alles wordt wat je in je hart met hem bespreekt en aan intenties krijgt en uitvoert. Want hart is ook de plaats van intenties, hè? God ziet niet wat voor ogen is aan, de mens wel, vaak, staat er in de Bijbel, meen in 1 Samuel. Maar hij ziet het hart aan. Hij kijkt naar de intenties. Jij bent van plan om mij verder te volgen in de gemeente. Ik zie dat er tegengewerkt wordt. Dat zie ik, maar ik ga je helpen. Zoiets. Ik zal je eens bezoeken. En dan komt hij hierbij staan. Als jij dat wil. Je zegt, ja, ik heb al bezoek genoeg. Dat is wat anders. Goed. En dat vult het huis, we hebben het gelezen, hè? Het vult het huis helemaal, geheel. Ze verwachten Jezus en het huis, het leven wordt vervuld. Als jij Jezus verwacht voor een bepaald gebied van je leven, ik vul het maar in, dan komt hij ook. Ja? En hij doet geen halfwerk. Nee. Je ziet hier wind en vuur verschijnen. En het is mooi, de wind blaast niets weg. En het vuur verteert ook niets of niemand. Zie je het? Als je het hele pericoop goed voor je hebt staan. En dan kan je afvragen voor jezelf. Hoe komt dat? Want als er toch vuur en wind is, dan weten we dat er van alles op tilt is. Moeten alle hulptroepen paraat zijn. Nou, alle hulptroepen in de hemel staan ook paraat. Ja? Ik zal het je uitleggen. De engelen Gods weerstaan hier de demonen. Ja? Want de demonen hebben er een hekel aan als mensen in Gods geest gaan leven, vervuld worden erin en helemaal ervoor gaan. Daar hebben de demonen een hekel aan gezien. En engelen proberen om een doorbraak te forceren. Dat Gods koninkrijk kan baanbreken in levens van mensen, kan baanbreken in jouw leven bijvoorbeeld. Verder baanbreken. Zo. Ja? Mooi, hè? En we zien het hier in zijn volheid gebeuren in Handelingen. Als je het stukje, als je daarin onderdompelt. Hè? Onderdompelen in de woorden. Hebben we gezongen, geloof ik. Dopen in heilrijke woorden. Als je dat doet, nou, dan heb je toch een plezier hierin. Of niet? Toch? Ja. Dus, Gods koninkrijk kan dan baan breken in mens, in het leven van mensen die het goede verwachten. Die Jezus verwachten voor hun leven en Jezus verwachten in hun leven. Ja? Die hem in Heilige Geest laten werken in hun leven. Dan moet je alle weerspannigheid voor opzij zetten. Alle verwerping. Alles wat tegen wil zijn. Al die Belialstroom. Vandaag nog gelezen over die waddies. Het is leeg en het is dor en het is droog. En als het zo in je leven is, dan moet je zorgen dat de Heer er kan werken. Want anders komt er op een gegeven moment komt er die storm en die regen en roep, die hele waddie staat vol. En je gaat er aan ten onder. En je denkt, Heer, wat ben ik nou? Wat bent u nou? De Heer zegt, nou, ik ben er wel. En hij wil je ook helpen. En hij zegt niet, stommerd, hij moet niet in zo'n droge bedding moeten gaan lopen. Nee, hij wil u bovenuit halen. Dat is het mooie bij de Heer. Hè? Je wordt niet veroordeeld in de krant, misschien wel, maar bij hem niet. Goed. En dan komt het vers 3. Heel bijzonder. Er verschijnen, ik lees het in de tegenwoordige tijd, hè, dat hoor je. Er verschijnen aan hen een soort van vlammen, MBV, die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van hen neerzetten. We hebben dus eerst een geluid gehoord, heb ik nog? Toch? En na dat geluid zien ze nu iets. Hier is er wat aan de hand. En ik zeg het nog maar een keer. Want ze zien nu ook, er is een strijd, en ik vul het in, demonen en engelen strijden om levens van mensen. Demonen proberen het goede van God voor deze 120 te blokkeren. Net zo goed als we het hebben bij de engelen die helemaal doorbreken om niet te profeteren, maar te verkondigen dat de heiland is geboren in Bethlehem. Daar hebben we hetzelfde gebeuren. Dan is er een grote strijd. Want dan is het erop of eronder. Voor de Satan. Nou, wat mij betreft eronder. En jij mag kiezen in je leven. Ja, Heer eronder met hem. Zo. Engelen ondersteunen dus deze 120. Om het goede in hun leven, in hun hemel, door te laten breken. En dan zien we vuur en vlam. Vuur en een vlam. Eigenlijk kan iedereen dat wel beseffen als je een beetje bekend bent met hoe het werkt in de geestelijke wereld. Maar ik vul het nog netjes een keer in. Dat is een beeld van een macht der duisternis. Ja? De vlam die brandt, die valt mensen aan. Die krijgt het heet. Het wordt heet onder mijn voeten. En nog op allerlei manieren. Die valt dus jou en mij aan. Ja, zeker. In je denken, heb ik dat wel goed? Lees nog eens in het woord, hoor nog eens naar koers is met de Heer. In je reageren, in mijn reageren. In wat jij nu van de toekomst nog verwacht. Ter expres nog. Wat verwacht je? En sta je open, want daar gaat het om in alles. Sta ik open voor Gods adem? Sta je open voor Gods adem? Of weet je het zelf allemaal al wel? Of ook zo'n hele goeie van de Koning des Hemels, wil je het zelf allemaal in de hand houden? En je kan er allemaal nog wel eens een keer even iets van tegenkomen. Zeg ik heel voorzichtig, mijzelf kennend, hoe het nog werkt. Dit alles komt op ons af, dit alles komt hier op die 120 af. Dat begrijp je? Maar zij bezwijken niet in hun geloven. Vind je dat niet prachtig? En weet je waarom ze niet bezwijken? Wie staat er als hoge priester voor hem? En hij bidt dat hun, dat zegt hij toch, dat hun geloof niet bezwijkt. En jij vindt het moeilijk en je hebt het moeilijk en je kijk naar je hoge priester, hij bidt dat jouw geloof niet bezwijkt. Er zijn engelen die je terzijde kunnen staan. Ja? Ja, niet om de straat weer te tegelen. Maar wel om het in de geestelijke wereld op orde te krijgen. Zo. Dan kijk ik naar die vlam, hè, want je ziet die vlammen. En daar is altijd een heel gedoe over geweest. Dan kijk je naar die vlam en dan zie ik dus twee dingen. Het is altijd heel vreemd dat je eerst vuur ziet. Maar er is ook licht. Dus in die vlam zie ik licht en vuur. Ik zet het goede voorop. Het licht, dat is het beeld van Gods koninkrijk, dus hier van de engelen. En het vuur is het beeld van de demonen, de machten, de duisternis. Engelen strijden dus tegen machten. En ze houden stand, en ze winnen, en het resultaat zie je. Dan krijg je dopen naar de Heilige Geest, vurige tongen. Ze winnen, en ik zeg er iets bij, mede omdat die 120 een en al gewillig zijn Gods wil te doen. Ik kan natuurlijk op mijn stoel gaan zitten met bepaalde dingen en zeggen, nou, die engelen doen dat wel even voor mij. Mooi mis. Zelf daarin staan, zelf daarvoor gaan, zelf het verwachten voor je leven. En dan geschiet het. En dan zijn er die engelen. Ik kan niet zomaar een transport engelen oproepen. Zo van, die moeten dat maar even voor me doen dan. Zelf daarin staan. Zelf actief daarin zijn. Zelf het zien. En dan kom ik dan bij die een en al gewillig zijn. Geen zweem van weerspannigheid meer. Ik ga helemaal voor u, Heer. Ik zet er alles voor opzij. Heer zegt, hoor ik dat goed? Oké. Nou, hij beschuldigt niet hoor. Maar het is goed om dat tot je door te laten denken. Wat nog meer? Wat zijn ze nog meer, die 120? Die zijn een en al om te verlangend, om te ervaren. Heer, we willen dat u terugkomt. U komt terug, u hebt het gezegd. U laat ons niet alleen achter. U zal ons helpen, toch? Heer, u komt terug in ons hart, in ons midden, in de geest van God. En het licht overwint. Dit licht gaat nooit uit. Dit licht hoeft dus bij mij en bij jou nooit uit te gaan. Zo. En wat zien we dan? Vuurtongen zetten zich op ieder van hen afzonderlijk neer. Nu komen de tongen los. De vervulling van Gods geest. En dat zie je in de doorwerking daarvan. Hiermee begint hun getuigenis. Hiermee begint jouw getuigenis. Gedoopt in Gods geest, wanneer? En hoe werkt het nou bij je? En kom je al verder? En is er verdere vervulling in je leven? Dat zijn allemaal leuke projectdingen die je gewoon af kan vragen. Heer, ik wil meer, zeg je dan. Heer, ik verlang naar meer van u. Toch? Zeg je, nee, dat heb ik allemaal. Jo, snap ik allemaal wel. Nee, toch? Hier begint jouw getuigenis. En hierin komt Jezus aanwezig. Om te werken vanuit je hart. Als jij de deur voor hem opent. Want hij komt niet met een breekijzer. Dat is de duivel. Ja? Als jij de deur voor hem opent. En is hij aanwezig om te werken vanuit je hart. In jouw denken over je toekomst. Als je het goede voor je leven verlangt. Dan helpt hij je daarbij vanuit je hart. Als je nadenkt over jouw situatie nu. En hoe gaat het dan worden. Dan helpt hij jou om je vizier in de hemel te zetten. En van daaruit vol geloof met hem je weg te gaan. Dan zegt vers 4. MBV. En al worden vervuld van de Heilige Geest. Want het loopt door hem. En beginnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest wordt ingegeven. De Naardense Bijbel zegt, zij worden allen vervuld van heilige geestesadem. En beginnen te spreken met andere tongen, zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken. Dat is mooi hè, die adem. Ja. Toch? Daar kan je wel wat mee, adem van God, ademen, op adem komen. Ja? In- en uitademen, vooral rustig. De adem van God. Ja? begint met inademen. Begint niet met uitademen. Begint met inademen. Eerst de Heer laten werken, dan gaat het doorwerken. Mooi, hè? Goed. Dat is vers 4. En daar zal ik je wat over vertellen. Alle worden vervuld van Heilige Geest, oftewel van Heilige Geestesadem. Je ziet hier, dat weet je al, hè, de eerste gemeente, volledig eensgezind, voltallig bij elkaar. Alles trekken zich uit naar de wederkomst van Jezus. Daarom ook kan Jezus allen vervullen. Alle werden vervuld, hebben we gelezen. Alle vervullen met Heilige Geestesadem. Alle geven zich over aan Jezus. En Jezus vervult ze allemaal. En gaat het dan verder? Ze beginnen op luide toon te spreken in tongen. Oftewel taal. Tongentaal, hè? Weet je. Vol overgave doen ze dit. Ze hoeven echt geen grip te hebben op het leven, want Gods leven stroomt in hen. Dat is wat anders dan een waddy. Ja. Gods leven stroomt in hen, in jou en mij. En dan werkt het op dat gebied van je leven. En zo werkt het op dat moment, in die bovenzaal, bij allen. In tongen spreken. Als je het goed volgt, is er ook nog een sprake van een taalwonder. Want dat hoor je ze zeggen, de conclusie, een ieder hoort hen spreken. We horen hen toch allemaal in onze eigen taal spreken? Wat zijn het voor figuren? Die hebben toch niet zo gestudeerd volgens mij? Zoiets. Ja, komen we straks aan. Nu voor ons, zelf. Na gedoopt te zijn in Heilige Geest, kun je je geestelijke gaven gaan ontwikkelen. En een van die geestelijke gaven is spreken in nieuwe tongen. Prachtig, toch? En er is altijd een misverstand met name in evangelische kring, hè, ik hoop niet dat het bij jou zo is, dat het zegt, ja, voor de ene is die gave, maar dit is niks voor mij. Nee, want hier ben ik niet zo goed in. En daar is hij wel goed in. Nee, al die gaven zijn voor jou. En daarbinnen komt die volheid. Ik zou bijna willen zeggen, dat zijn de stijgers waarbinnen het leven tevoorschijn komt. Gods leven in jou. Zo. Dat is mooi, hè? Goed. Spreken in nieuwe tongen. De hemelse talen zijn dat. Dat je hemelse talen spreekt. Die engelen verstaan. En dat begint met, die aklank ook weer, hè? Ja? En dat je dan toch niet denkt, ja, wat hoop ik hier raar te doen? Dat denkt die baby in de wieg ook niet. Toch? Misschien denk jij het soms. Maar dat je jezelf daarin aanmoedigt. Dat je denkt, Heer, ik mag daar verder in. Ik hoef mijn mond niet te houden in de hemel. Ik mag hem opentrekken. Zo. Hemelse talen, want engelen verstaan die hemelse talen. Toch? Hemelse talen spreken en daarbinnen spreek je hemelse zaken uit. En misschien gebeurt er op een of andere manier ook nog wel een talenwonder. In ieder geval versta je elkaar beter als Jezus in jou werkt en jij ook regelmatig in nieuwe tongen spreekt. Ja. En misschien zeg je, nou, werkt dat nou eens uit? Nou, dat heb ik al eens een keer gedaan. Dus ik verwijs naar de twee hoofdstukken in mijn reader Ontwikkeling van geestelijke gaven. Hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12. Dat gaat over spreken in nieuwe tongen. En dan zou ik willen zeggen, lees dat nog eens na. Als je denkt, reader, waar gaat het over? Dan moet je eens een keer op de site kijken. Want dan kan je hem daar downloaden. En je kan hem ook gewoon lezen, je kan hem downloaden. En dan kan je toch eens, hè, want daar sta ik nog steeds achter, wat erin staat. Heel bazaal beginnend, opgebouwd in hoe het precies werkt en hoe het is. Twee hoofdstukken. 11 en 12 van de reader Ontwikkeling van Geestelijke Gaven. Goed, dan komen we verder in vers 5. In Jeruzalem wonen vrome Joden die afkomstig zijn uit ieder volk op aarde. Dat is wat? Ieder volk op aarde. Ik denk, is Lucas een beetje aan het overdrijven hier? Wil hij het in een bepaald kader plaatsen of zo? Zoiets denk ik. Het valt me ook op dat hier een nieuw stukje begint. Heb je door? Want je was net nog binnen, weet je wel, met die vurige tongen. En nou ben je ineens in Jeruzalem, wonen vrome Joden die afkomstig zijn uit ieder volk op aarde. En dan kom je ineens buiten, bij de mensen daar, die samen gaan dromen als ze schijnbaar dat ook horen. Goed. Dus je ziet hier de overgang van binnen in de bovenzaal naar buiten op het plein. Dat was ook een prachtig groot plein en dat liep door naar de tempel. Buiten op het plein, dus de buitenstaanders. Dat is nog eens even zo mooi mogen zeggen. In Jeruzalem wonen vrome Joden die afkomstig zijn uit ieder volk der aarde. En deze Joden zijn opgegroeid in de diaspora, een soort gastarbeiders van toen de tijd, die alle kanten uitgingen. En die wonen nu weer in Jeruzalem. En ze spreken of verstaan geen Hebreeuws meer. Nee, anders hadden ze gewoon Aramees Hebreeuws kunnen horen, of die Aramese dialecten hadden ze ook kunnen horen. Ze zijn qua taal dus van hun oorsprong vervreemd. Maar deze vrome Joden zijn geen toeschouwers van hun geloof. Ze wijden zich wel toe aan hun geloof. En ze geloven ook in Gods woorden. Voor hen de 10 woorden die Mozes bij de mensen brengt. Ze zijn afkomstig uit ieder volk op aarde. En ze komen naar de tempel. En ze vieren het Joodse Pinksterfeest. En, zegt vers 6, als het geluid weer klinkt, hé, daar hebben we dat geluid weer, wat horen ze dus ook buiten, drommen ze samen en ze raken geheel in verwarring, omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoort spreken. Dus ook buiten vangen zij het geluid van de stem op. Ze horen hen ieder in hun eigen taal spreken. Ik vind het zo mooi, want menselijke, etnische communicatiebarrières worden hier doorbroken. Toch? Wat vertaalsystemen, wat met zo'n ding op je hoofd en wat zeggen ze allemaal? Gaat zo? Prachtig. Ze horen hen in hun eigen taal. Barrières worden doorbroken. Mooi toch, als wij ook communicatiebarrières doorbreken, op zo'n manier. Ja, daar zit een diepe in, moet je over nadenken. Ons daarvoor verder laten vervullen van Gods geest, van de geest van God. Dan spreek je elkaars taal nog niet, dat kan je wel eens hebben, ook onderling, ook onze kring, ook in de gemeente. Dan spreek je elkaars taal nog niet, maar je verstaat elkaar wel. Geheim, hè? Je hoort de ander in jouw taal spreken. Dat doet iets met je. Dat verandert je. En over die talen. Misschien weet je het, ik hoef het heel kort. Bij de torenbouw van Babel, weet je nog? Laten wij ons naam maken. Wij zijn tenslotte van. Nou, vul het maar niet in. En we gaan bouwen. En we zullen zien. Want daar komen we uit. En zo willen ze vanaf de aarde in de hemel komen. En omdat ze in die hemel komen en contact komen natuurlijk niet met God, want dit is Gods bedoeling niet, maar met die boze geesten die zich misschien God noemen, raken ze verward en raken ze verdeeld en raken ze verspreid op den duur over de hele wereld. Ja, dat is Babel. Torenbouw van Babel, je weet het allemaal, zeg ik het even heel vlak nu, zonder het in te vullen, dat heb ik net gedaan. Dan gaan mensen dus verschillende talen spreken. En je kan het nalezen in Genesis. Dan verstaan ze elkaar niet meer. En dat verdeelt als je elkaar niet meer verstaat. Dan valt het volk wat hier aan het bouwen was bij Babel. Dat valt uiteen in vele volken. En bij elk volk gaat zo'n groot vorst mee. En nou zul je dat doen. En nou zul je dat doen. En kijk eens om je heen. In de politiek, kijk eens om je heen in wat er allemaal gaande is. Als je niet in de hemel kijkt, dan zie je niet hoe die grootvorsten aan donderjagen zijn, zou ik haast willen zeggen. En mensen opjuinen, al van geslacht tot geslacht opgefokt hebben, om elkaar de hersens in te slaan. Zoiets. Ja? Dan zeg ik het wat grof misschien, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, precies. Nou. ieder kan hier de grote daden van God. En thuis moet je eens na met elkaar. Wat zijn er die grote daden? Moet je zelf eens invullen. Die kan die horen in zijn eigen taal. En weet je wat ik toen dacht? Toen dacht ik, dit gaat boven termen en dogma's uit. Ja? Dit wonder voltrekt zich. Als je de hemelse adem toch laat waaien bij jou van binnen. Laat hem maar waaien. Ja? In jezelf. Voor jezelf. In de richting van de toekomst van de Heer. En, zegt vers 7, ze zijn buiten zichzelf van verbazing en zeggen, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan dat dan? Stel dat je ongeletterde figuren. En lijkt me eens of ze universiteit gehad hebben of zoiets. Ja. Dat zeggen ze. Even kijken. Ja. Dus, ze zijn buiten zichzelf van verbazing. Ik neem hem even terug op, hè. Ze horen de stem van de vurige geesteswind en raken buiten zichzelf van verbazing. Staat hier een Grieks woord, existemi, stemi. Dat woord wordt gebruikt voor de geweldige opwinding na de openbaring van Gods heerlijkheid. Dus dan mag je het vertalen zoals je het wil. Maar er is een opwinding als de Heer zich openbaart in hun levens. Er is een opwinding als de Heer zich openbaart in ons midden. Als de Heer zich verder openbaart in jou. Die opwinding, daar gaat het om. Of je nou verbazing of dat ze verbijsterd zijn. Als je maar weet dat het hier om gaat. En ze zeggen, het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Ze komen uit de provincie Galilea. Weet je, de provincie van de heidenen, van de niet gestudeerden. Mensen spreken weinig talen daar. Ze hebben een Aramees dialect, maar je kunt amper verstaan. Het is echt verschrikkelijk. En toch bereiken zij alle. Vind je die prachtig? Want de Heer werkt, zijn geest werkt. En wat zullen we dan hebben over studie en studies en toestanden? En je moet wel een beetje intellectueel zijn om de Heer te kunnen volgen. Bijna helemaal. Je hoeft helemaal niet intellectueel voor te zijn. Nee, je moet niet dom zijn. Niet je af laten stompen door boze geesten. Die maken mensen dom. Maar die kunnen net zo goed intellectuele mensen op een bepaald gebied van hun leven erg dom maken. Altijd werk van die boze geesten. Goed, en dan zien we vers 9. Even kijken, tot en met 11 pak ik hem even, want nou komt er het een en ander. Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en omgeving van Cyrene en Libië, ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië, wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Ja. Nou is zo dat de Bijbel in de gewone taal, die denkt, weet je wat, ze is allemaal zo moeilijk. Dus die zeggen, hoe kan het dat we ze allemaal horen spreken in onze eigen taal? Wij komen allemaal ergens anders vandaan. Sommige van ons komen uit landen in het oosten, andere uit landen in het noorden, het zuiden of het westen. Sommigen komen uit de grote stad Rome zelf, weer anderen uit het eiland Kreta of uit de woestijn van Arabië. Er zijn hier Joden uit alle delen van de wereld. Er zijn ook mensen die uit andere volken komen en Joods geworden zijn. En toch horen we allemaal onze eigen taal. Nou, daar heb je dus Bijbel in gehoord. Want die zat een beetje met al die land, met die volken, want dat is natuurlijk... Ik denk, wat is dat nou? Ik denk, nou, ik ga het me gewoon een beetje proberen uit te leggen. En dan zie je maar of je er echt wat aan hebt. De Parten. Ik begin even bij het begin, hè. De Parten. Als je het nu wil plaatsen, waar zaten die Parten? Zal ik je vertellen. Dat is Iran. Een deel van het tegenhuidige Iran. Dus dan weet je dat een beetje. De Meden. De Meden, waar is dat begonnen? Waar hebben die gezeten? Nou, zou je niet geloven, dat is Afghanistan en Turkmenistan. Ik heb het gewoon even voor je in de huidige kaart opgezocht. De Elamieten, Elam, dat was ook een volk. En dat lag er ergens bij de Perzische Golf. Zeg maar onder Babel, onder Babylon. Daar is een Daar is op een gegeven moment een volk ontstaan. Wij zouden tegenwoordig zeggen land, maar toen zeiden ze volk. Elamieten waren dat. En de hoofdstad van Elam, dat was Susa. Hé, denk je, die burg Susa, ja, die komt je bekend voor, ja. Ja, daar hebben natuurlijk verschillende volken gewoond daar. Zo. Die hebben we dan, de Elamieten. De inwoners van Mesopotamië, dat is tussen de rivieren. Mesopotamië betekent Mesopotamos, tussen de rivieren. Dus dat is tussen de Eufraat en de Tigris, daar woonden volken. He, dat heb je een stuk Turkije tegenwoordig, dan ga je richting Irak en een beetje Syrië. Ja? Nou, ik denk misschien weer het interessant. Judea, dat is natuurlijk waar Jeruzalem ligt. Dat is weer een provincie, heel apart, die staat er ineens tussen. En Cappadocië kan je tegenwoordig mooie, goedkope reizen naar kom je in Turkije terecht. Midden van Turkije ongeveer. Als je bij de hoofdstad zit, hoe heet de hoofdstad? Ja, dan moet je een beetje naar rechts en zo naar onder en dan krijg je daar Cappadocië. Mensen uit Pontus en Azië. Pontus zit helemaal boven in Turkije. Ongeveer 200 kilometer vanaf Istanbul naar rechts. Langs de Zwarte Zee dus. Ja? Daar. Azië, dat ligt in Turkije ook, maar dan in het midden, zeg maar, van wat men dan later Klein-Azië is gaan noemen. Dus het eerste stuk van Turkije, zeg maar, met die bult hier. Zo. En dan hadden we Frigië, dat lag ook een beetje noordelijk in Turkije. Nee, ik zeg het verkeerd, dat ligt onderaan. Bij, ik weet niet of je Antalya, Alanya kent, Antalya, Alanya. Ja, dat ken je wel. Nou, daar, ik reed er doorheen met Jannie in de bus. En toen zat ik ineens tot mijn verbazing te lezen. Je zou niet zeggen dat hier vroeger Pamphylië was. De Pamphylische streek met het volk. Oké, dat zat dicht daar. Dan weet je dat ook. Ik denk, misschien vind je het leuk. Egypte weet je wel, hè? Dat is geen probleem. Zoveel om te doen tegenwoordig. Libië. Cyrene. Je hebt twee Cyrenes. Plaatsen Cyrene. Maar dit is Cyrene in Libië. En daarom staat het erbij. Cyrene in Libië. Ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben. Mensen van het eiland Kreta, die heb je. En de Arabische woestijn, dat is inderdaad een heel stuk Arabië, zeg maar, richting Iran, Irak. Nou, deze verzen die ik net genoemd heb, en ik heb de volken, ik hoop dat je de 15 mee hebt kunnen tellen. De volken, die heb ik geduid. Deze verzen werken dus vers 5 uit, elk volk onder de hemel. Heb je nog? Vers 5, elk volk onder de hemel. Joden en jodengenoten uit heel de toenmalige wereld zijn dus, is mijn conclusie, bij de uitstorting van de Heilige Geest aanwezig. En nu begint dus de zending die gericht is op de hele wereld, nog steeds. Ja, nog steeds gericht op de hele wereld, op alle mensen. Dat is het plan van God. Heel de wereld moet dit weten. Je ziet het. Heel de wereld moet God en Jezus gaan volgen. Ja. Wat is het? Jezus volgen. Ja? Zich van binnen laten grijpen. Dat je van binnen laat grijpen door de adem van God. Er is niks mooiers dan dat. Je kan natuurlijk zeggen, juist in moeilijke situaties. Maar waarom ook niet in gewone situaties? Ademen, ademen, ademen. Lucht inademen, lucht geven. Ritme van leven. Het loopt hierop uit dat alle mensen, ik moet goed zeggen hoe het er staat in de Bijbel, dat mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal, voor Gods troon komen te staan. In Openbaring 7, vers 9, vind je dat. Dus daar heb je die andere lijn, die ik niet uit ga werken, maar je kan die lijn in Babel, en wat hier gebeurt, en aan het eind kan je zo met elkaar in verband brengen. Hele mooie studie. Op een avond, op een dag, of je nou toch niks te doen hebt. Of omdat je juist leuk vindt. Goed. Niet voor de troon komt te staan, ik zeg het nog maar een keer, want dat zie ik. Waar komen die vandaan, wordt er dan gevraagd. Hallo, waar komen die vandaan? Die komen uit de verdrukking, uit de grote verdrukking zelfs. Oh, dus wij moeten... Ja, ik weet niet of je het leuk vindt. Ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Moeilijke en verdrietige dingen is niet leuk. Maar de vuur aan de schenen wordt gelegd. Maar met de hulp van de Heer, hij zegt, ik ben in de verdrukking bij je. Nou, wat wil je dan nog meer? Als je dat aangaat, bedoel ik, die verdrukking. Je moet door verdrukkingen heen. En als je door verdrukkingen heen gaat, heen wil gaan, dan zoek je van binnen in je hart de werking van Jezus. Dat red je. Dat red je. We zoeken zijn stilte. En we vinden die. En we blijven die ervaren. En staat er dan, wij alle horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Nou, dat mag je gewoon zelf eens invullen. Ga je bij elkaar zitten en dan zeg je, wat zouden ze nou gezegd hebben, joh? Want ze hebben daar in tongen gesproken. Iedereen hoorde in zijn eigen taal. Het ging over Gods grote daden. Maar Lucas zegt niet wat het was. De Heer is opgestaan. Hij is verrezen. Hij vult het zelf maar in. Maar dan kan je natuurlijk wel kijken bij wat er vaak terugkomt in het eerste evangelie. Zijn studies overgehouden. He, dat hij is gestorven, hij is begraven, maar hij is opgestaan. Hij is verrezen. Hij heeft mensen gedoopt in Heilige Geest. Zijn gemeente bouwt hij. Ik vul het zelf aan, dit laatste. He. Goed. 12 en 13 tenslotte. 12 en 13. Verbijsterd en geheel van een stuk gebracht, vragen zij aan elkaar wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeggen spottend, zij zullen wel dronken zijn. Dus die mensen die drommen samen, heb je nog? De hele massa is geraakt. En toch reageren ze verdeeld. Nou, je snapt iets van die verdeeldheid, dan heb ik je al uitgelegd. Sommigen houden alles open. In het Grieks staat hier, wat wil dit toch zijn? Wat gaat dit toch worden? Anderen laten dit niet in hun hart toe. Die spotten, ze zullen wel dronken zijn. Goed. Nou, op dat dronken zijn gaat Petrus volgende keer verder. En dan gaat hij weer een hele toespraak houden. Prachtig, toch? Gaat die Joël aanhalen, als ik het goed heb. Ja. Moet maar eens lezen voor de volgende keer. We hebben jou voor plezier. Ik wel tenminste. Amen. We zullen bidden.